Goedenavond gemeente, op deze vijfde Lijdenszondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Kortleven uit Veenendaal zal voorgaan. Voor de slotzang worden drie collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de stichting hulpdienst Ochten Eldik. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten en ook de zendingsbussen bij de uitgang bevelen we van harte bij u aan. De biddagcollecte voor de kerk bracht 1.738 euro op. Uw voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Zoelen, Lindenhoflaan 4 in zorgcentrum Sint-Elisabeth in Beneden-Leeuwen. Voor Dirk van Ingen in Wolfheze. Voor de heer Hans van Hout, bevrijdingssingel 10, die deze week moet worden opgenomen in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen. Mevrouw Van Driel van der Voren, Prunestraat 18. Mevrouw Wilma van Meerten Huibers, Arnoldus Jacobstraat 4. De heer Van Meegenburg uit Geldermalsen. En mevrouw Carola van Houwelingen van der Brink uit IJzendoorn zijn weer thuis. Op donderdag 15 maart overleed in het Rivierenland ziekenhuis te Tiel mevrouw Maartje Dirksen Huibers, gewoond hemmend aan de Hoef 2, op de leeftijd van 73 jaar. Morgenavond van 7:30 tot 8:30 is er gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum aan de Hoef. De rouwdienst vindt plaats op dinsdagmiddag om 14:30 en aansluitend om 14:30 ongeveer vindt de begrafenis plaats op de gemeentelijke begraafplaats. We bevelen de rouwdragende familie van harte in uw voorbeden aan. Danken mogen we met de heer en mevrouw Van Wijk van Ginkel, Broekdijk 18 in Kesteren, die afgelopen woensdag 14 maart 40 jaar getrouwd waren. Woensdagavond is er kring geestelijke groei en aanstaande zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 136 vers 1. Loof de Heer, want Hij is goed. En ook vers 26, geef de God des hemels eer. Ik noemde u het eerste en het 26e vers van Psalm 136. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gaan wij nu zingen, gemeente, van Psalm 89 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 89, 1 en 3. Wij gaan nu samen ons geloof belijden en daarna zingen van Psalm 118, vers 14. Gij zijt mijn God. 118, vers 14, na de geloofsbelijdenis. En met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. En op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij willen nu samen bidden. Heere onze God, trouwe Vader. Wij komen u danken allereerst dat opnieuw op deze uw dag de deuren van dit bedehuis mochten opengaan. Wij komen u danken, Heere, dat we in alle rust en vrijheid gemeente mogen zijn en ons geloof mogen belijden door te komen naar uw huis. Zo mochten wij het belijden ook met de woorden, die oude woorden van uw kerk. De oudste geloofsbelijdenis van de kerk. Ik geloof in God, de Vader, in Jezus Christus, de Zoon en in de Heilige Geest. En Heere, dat hebben we gedaan niet alleen met elkaar hier in de kerk en thuis. Dat hebben we gedaan vandaag met de kerk wereldwijd. Want overal is het deze geloofsbelijdenis waarin mensen elkaar herkennen in het geloof in u. Toen hebben we gezongen over u. Gij zijt mijn God. En toen kwam het was echt heel dichtbij. Want Heere, dat is wat u wilt. En waar u het voor gedaan hebt. Wat u schenken wilt en werken wilt door uw Heilige Geest. Dat we niet alleen belijden te geloven in een God. Maar dat we het zingen mogen met de psalmist. En van harte meebelijden mogen. Gij zijt mijn God. Wij bidden u, geef dat we dat herkennen mogen. En diep van binnen weten mogen. En daaruit leven mogen. Van ons uit is dat niet mogelijk. Want Heere God, we zijn mensen die er een eind aan gemaakt hebben. Een streep onder gezet hebben. Ons de toegang tot het paradijs ontzegd hebben. Uw verbond gebroken hebben. Een eigen gekozen wegen gegaan zijn. Dat is ons aller afkomst en realiteit. Maar daar hebt u geen genoegen mee genomen. Hoewel u in uw recht stond. Maar u gaf uw zoon, uw enig kind, tot aan het kruis. Om voor ons de weg terug mogelijk te maken. Om voor ons de toegang tot u te betalen. Om die gesloten poort, die engel met het vurig zwaard bij het paradijs, te vervangen door een open hemel. Waar u nodigt en waar uw zoon ons brengen wil. Heer, mogen we daar zicht op hebben en krijgen, ook vanavond in deze dienst, opnieuw, voor het eerst. Heer, mag het verdiepen. Mogen we door uw woord en door de werking van uw geest steeds weer en opnieuw wellicht bepaald worden bij wat u ons schenkt. Wat u voor ons bereid hebt. Geef ons dan, Heer God, een vertrouwende hand om op die belofte te leggen. Een lege hand om die op te houden en het van u te verwachten. Sterk ons zo ook vanavond hier in luisteren en spreken, in bidden en zingen, in orgelspel en bij het geven van onze gaven, in de kerk hier en als we thuis meeluisteren, nu of later deze week. Heere, zegen ons en hoor ons uit genade. Amen. De schriftlezing, gemeente, is uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 11, vanaf vers 17 tot en met 38. Johannes 11. Het hoofdstuk, het lange hoofdstuk, dat gaat over de opwekking van Lazarus. Die ernstig ziek werd en in korte tijd overleden is. En Jezus was ver weg, hij is geroepen, maar heeft 2 dagen gewacht om daarop te reageren. Maar uiteindelijk gaat hij toch naar Bethanië. Vanaf vers 17 lezen wij. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij, Lazarus dus, al 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien daar vandaan. En velen van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar: uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ze zei tegen hem: ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben, ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt. En zei: de meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden die met haar in het huis waren en haar troosten, zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden ze haar en zeiden: ze gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten en zei tegen hem: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei: waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem: Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden: zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden: kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen op gelegd. Tot zover uit dit hoofdstuk Johannes 11. We willen daarover nadenken, uitgaande van vers 18a, waar Johannes schrijft: Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem. Maar we gaan vooraf nog onze gaven geven in de collecten die u zojuist zijn genoemd en zingen ook van Psalm 116, de versen 4, 7 en 8. Psalm 116, 4, 7 en 8. We hebben een week achter de rug, gemeente, vol emoties. En dan denk ik natuurlijk aan wat er gebeurd is met die Belgische bus in Zwitserland. Zoveel kinderen, 22, 6 volwassenen in één klap omgekomen. Daar zijn geen woorden voor. We hebben de beelden gezien, de berichten gehoord, de tranen van de ouders, van de betrokkenen, van de kinderen die overblijven in een klas waarvan de helft niet meer terugkomt of meer. Dat was aangrijpend. Nu zien we hier in ons Bijbelgedeelte vanavond een geëmotioneerde Jezus. De Heere is in tranen. Het speelt zich af bij het graf van zijn vriend, zijn overleden vriend, Lazarus. Die na een kort ziekbed gestorven is en intussen ook al begraven. En als Jezus daar dan bij komt en Maria ziet huilen en de omstanders in tranen, dan kan ook hij zich niet goed houden en weent. En toen we vanmorgen van de week de beelden zagen, ja, dan komt zo'n gevoel heel dichtbij. Overigens zien we dat niet zoveel, hè, dat we de emoties van de Heer Jezus zo van dichtbij in beeld krijgen. We lezen in het evangelie nog maar één keer meer dat hij weende toen hij Jeruzalem binnenreed en huilde over de toekomst van de stad die hij voorzag. Maar hier huilt hij samen met de familie en de vrienden van Lazarus. We willen vanavond een moment kijken naar die emoties van de Heer Jezus en wat dat ook ons te zeggen heeft. Het gaat dus over het gezin van Martha, Maria en Lazarus. Een bijzonder gezin. Twee zussen en een broer. Een gezin dat in stand gebleven is, neem ik aan, na het overlijden van de ouders. Maar vooral daarom een bijzonder gezin, omdat in vers 5 van dit gezin geschreven staat, Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Dus Jezus kwam er graag over de vloer. Er was een bijzondere band tussen die gezinsleden en de Heer Jezus. Je leest dat en je proeft dat helemaal in dit hele hoofdstuk. Apart gezin, zei ik. Bijzonder gezin. Gemeente, mag ik er de vraag achteraan stellen? Hoe is dat in onze gezinnen? Is de Heer Jezus daar ook een huisvriend? Een graag geziene gast? Kennen wij ook die liefde voor hem, zoals dat in het gezin van Martha, Maria en Lazarus er was? Misschien zijn er wel jongelui, kinderen hier vanavond die in zo'n gezin wonen. Een gezin waar de liefde voor de Heer Jezus zomaar herkenbaar is. Bij je ouders of bij jou als jongere, als kind. Dat is mooi, hè? Als je in zo'n gezin op mag groeien. Als je het van jongs af aan om je heen gezien hebt, gemerkt hebt, dat er die tere omgang met God en die oprechte liefde voor de Heer Jezus is. Waar zijn naam met respect genoemd wordt. En vader en moeder graag over hem praten. Mooi om zo op te mogen groeien, als dat zo leven mag. Ik hoop dat er vele gezinnen ook in ochten zijn die lijken op dit gezin, wat dat betreft, vanuit Betanië. Maar ja, dan gebeurt er iets ergs. Lazarus, de broer, wordt ziek. Ernstig ziek, het gaat niet goed. Levensbedreigend. En zijn zussen laten dat meteen ook weten aan de Heer Jezus, die ergens in het Overjordaanse verblijft. En ja, ze rekenen erop dat hij dan ook meteen komen zal om bij hen te zijn en wat te doen, te helpen. Maar Jezus laat op zich wachten. En dan duurt wachten lang. Ik weet niet of u dat wel eens meegemaakt hebt. Dat je onmiddellijk hulp nodig had. Een dokter, een ziekenwagen. En dan moet je wachten. En dan kan het ontzettend lang duren. Ik ben eens een keer getuige geweest van een ongeluk. Een motorrijder tegen een vrachtauto. Het zag er ernstig uit. Meteen de ambulance gebeld. Maar dat duurde. En dat duurde. En ze keken de weg al af en luisterden of ze de sirene nog niet hoorden. Niks. En niemand durfde ook echt iets aan die gewonden te doen, want ja, als je er niet echt verstand van hebt, maak je het misschien alleen maar erger. Maar het werd toch erger. Hij verloor zijn bewustzijn. Waar blijft die ziekenwagen nou? Die broeders. Nog eens bellen. Toen ik later begreep dat het slachtoffer overleden was, ja, er ging er wel wat door me heen. Vraagtekens. Waarom duurde het zo lang? En dan gebeurt het wel dat er een zaak van gemaakt wordt. Dat er geïnformeerd wordt of een aanklacht ingediend. Wat is er de reden van? Ging er iemand anders voor of zo? Of waren alle ziekenwagens bezet of zo? Of was er geen interesse voor dit telefoontje geweest of zo? Nalatigheid, hè? Dat willen we dan weten. Dat willen we dan ook uitgezocht hebben. Nou, hier ook. Jezus laat lang op zich wachten. Hij blijft nog 2 dagen... in de plaats waar die was, in het Overjordaanse. En ja, dan gaat het fout. Lazarus sterft en het drama is compleet. Nalatigheid? Ongeïnteresseerdheid van Jezus? En Martha en Maria beginnen daarover, hè? Als Jezus uiteindelijk te laat arriveert. Heren, als u hier geweest was, lees ik, zou mijn broer niet gestorven zijn. Ze zeggen het allebei. In vers 21 de een, in vers 32 de ander, met dezelfde woorden. En ik begrijp dat wel. Kijk, en tegen zo'n zieke auto kun je een klacht indienen. Of een zaak aanspannen. Zou u dat tegen Jezus ook wel eens willen? Wees eens eerlijk. Heb je ook wel eens de gedachte gehad van, ja, heren, wat hier gebeurd is, daar had u toch wat aan kunnen doen? Dat erge, dat verdriet, dat had u toch kunnen voorkomen? Die bus in Zwitserland. De nood in de wereld, Syrië. Vandaag weer een grote aanslag, hoor ik net in de auto. Mensen die door hun eigen soldaten worden neergeschoten, krijgen we de beelden van. Heere God, als u dan toch alle macht hebt in hemel en op aarde. Of soms maar heel dicht bij huis, dat drama in mijn eigen gezin. Heere, u wist het toch. Waarom was u er niet? Dat was hier de vraag van Martha en Maria, allebei. En soms ook van mij. Nou, hoe zit dat dan? Heeft Jezus het niet gehoord of zo? Die dringende boodschap vanuit Betanië. Is het niet doorgedrongen? De ernst van de toestand van Lazarus. Ja, gemeente, zeker wel. Jezus heeft de boodschap heel duidelijk ontvangen en opgevangen. Dat blijkt ook uit de antwoorden die hij geeft aan zijn discipelen. Hij heeft de roep terdege gehoord. Mag ik dat even onderstrepen ook? Misschien voor u, toen er verdriet kwam, toen dat erge gebeurde met uw vrouw, met uw man, met uw kind, met uw ouders. En u misschien dacht, heren, hoort u me nou niet? Gaat dat dan allemaal langs u heen? Waar bent u nou? Gemeente, het gaat niet langs hem heen. Jezus heeft de roep van die twee zussen hier wel degelijk gehoord. En Jezus heeft ook jouw gebed en uw roep uit de nood gehoord. Daar mag u voluit op vertrouwen. Want dat is wat mij in dit hele lange hoofdstuk Johannes 11 wel duidelijk wordt. Hè? Hij draagt die twee zussen, en Lazarus trouwens ook, hij draagt ze in zijn hart. Vers 5 stond het. Hij had hen lief. Dus ze hebben zijn zorg, zijn aandacht, zijn liefde. Alleen op een manier die ze niet begrijpen nu. En misschien begrijpt u hem ook niet. In wat u meemaakt. Maar gemeente, dat betekent niet dat de Heere u niet hoort. En dat betekent niet dat de Heere geen aandacht voor u heeft. En dat betekent niet dat de Heere zich teruggetrokken zou hebben uit uw leven. Hij is bezig te zorgen beter dan u zelf zou kunnen bedenken. Hij bouwt, soms door de diepte heen. Wilt u dat vasthouden? Want hij houdt u vast. Zo mag ik het zeggen. Maar, ja, dat kan soms wel moeilijk zijn, hè? Ik zie namelijk ook de buren daar in Betanië wel op bezoek komen. Jezus was er niet, maar de buren kwamen wel om te troosten, om mee te leven. Hè? Vers 19 zegt het. Ze waren gekomen om hen te troosten over hun broer. Dat is trouwens mooi, hè? En waardevol. Gewoon een buurman, een buurvrouw uit je dorp. Wat kan het goed doen als je te midden van je zorgen dat meeleven ervaart? Of zelf laat merken bij mensen die het nodig hebben. En misschien hoef je dan helemaal niet zoveel te zeggen. Soms zitten mensen daarmee, ja, ik blijf maar thuis, want ik weet eigenlijk niet wat ik zeggen moet daar. Dat is zo verdrietig. Alleen maar gaan. Condoleren, meeleven, meer niet, is heel veel. Maar dan hoor ik die omstanders ook zeggen wat Martha en Maria ook steeds bezig hield. Van, kon hij, die de ogen van de blinden geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was? Vers 37, zijn de buren. En dat deed pijn. Dat was denk ik zout in de wonden van Martha en Maria. Wat die buren zeiden. Er zat ook een beetje een verwijt achter. Van, jullie waren toch zo bevriend met Jezus. Waar is die nu? Waarom merken we niks van hem? Ja, gemeente, dat kunnen soms ook je buren zijn. Je eigen buren zijn. Of mijn buren. En dan liggen mijn vragen en hun vragen heel dicht bij elkaar. Van, jij gaat toch naar de kerk? Jullie geloven toch? Jullie vertrouwen toch op God? Nou dan. Hoe rijm ik dit dan? Hoe zit dit dan? Wat moet je dan zeggen? Ik weet het soms ook niet. We zoeken verder in dit hoofdstuk. In vers 18 staat al opeens: Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem. Ongeveer 15 stadien daar vandaan. Zo'n kilometer of 3. Waarom heeft Johannes dat zinnetje er nou tussen gezet? Want meer is het niet. Hè? Het is gewoon een tussenopmerking van Johannes de evangelist. Die het zich achteraf natuurlijk herinnert. Bethanië dicht bij Jeruzalem. Wat is daar de betekenis van? Heeft dat meegespeeld misschien voor Jezus om zo lang te wachten? He, om het zo lang mogelijk uit te stellen, naar het zuiden te gaan, naar Bethanië te gaan, dat dicht bij Jeruzalem lag. En was dat dan de reden misschien? Nou, dat is zo gek nog niet, want voor de discipelen was dat heel duidelijk wel de reden. Want als Jezus dan na 2 dagen wachten inderdaad besluit om de reis naar Bethanië te gaan maken, dan proberen zijn discipelen hem daarvan te weerhouden. Rabbi, de Joden hebben onlangs nog geprobeerd daar u te stenigen. En gaat u daar nou weer naartoe? Vers 8. Dus Judea, Jeruzalem, dat is bedreigend. Daar staan ze hem naar het leven. Daar is Jezus niet veilig. Ze hadden gelijk. Want in Jeruzalem gaat het gebeuren. De lijdenstijd is er, is aangebroken. En zijn sterven staat voor de deur. En Jezus weet het. En daarom staat het er hierbij. Hij gaat naar Bethanië, maar is eigenlijk op weg naar Jeruzalem. Het is nog maar zo'n stukje ervan verwijderd. En wat er nu hier in Bethanië eerst gebeurt, is niet los te zien van wat er in Jeruzalem straks gaat plaatsvinden. Nou, Jezus. Hij ziet het verdriet in Bethanië van die 2 zussen. Hij ziet hun tranen, hij ziet hun rouw. Zomaar in een paar dagen tijd, je broer ziek, ernstig ziek, overleden. En weg. Scheiding. Definitief. Dat is verschrikkelijk. We zien dat nu bij al die ouders in Lommel en omgeving. Maar misschien hebt u het zelf ook korter of langer geleden meegemaakt. Dit is om te huilen. En dat gebeurt daar dan ook. Jezus ziet het. Hij ziet de emoties bij het graf waar Lazarus begraven is. En het raakt hem diep, zo zelfs, dat er dan staat, en het is de kortste tekst uit de Bijbel, dat weten de jongelui vast ook al wel, dan staat er, Jezus weende. Het is ontroerend om te zien, dat ook Jezus huilt. Hij is dus niet die ongenaakbare God, die hoog verheven uit zijn ivoren toren, vanuit zijn koninklijk paleis neerkijkt op dat laag en nietig aards gewemel van die kleine zondige mensenkinderen. En de afstand is niet te overbruggen. Nee, hij ziet het en hij weent met degenen die verdriet hebben. Mag ik dat eerst ook even onderstrepen, gemeente? Ik zie hier een kant van Jezus waarin hij mij zeer nabij is. Waarin hij juist ook in het verdriet, in het leed, in de teleurstelling die in mijn leven kwam, naast mij staat. Hier is hij nou typerend die hoge priester, zoals dat in de Hebreeënbrief staat. Die hoge priester die kan medelijden hebben met onze zwakheden. Die meevoelt en meemaakt wat velen van ons mee hebben gemaakt en nog meemaken. Het verdriet en de rouw en hoe diep dat kan ingrijpen, Jezus weet het. En hij huilt bij het graf van zijn vriend Lazarus. En hij begrijpt de tranen van een ieder die een diep verdriet kent. Maar er is meer dan. Wanneer wij huilen om, met iemand anders, om het verdriet dat kwam, dan voelen wij ons ook vaak net zo machteloos als die ander. Je staat er en je zou wat willen, je zou wat kunnen. Wat moet ik doen? En ja, machteloos. En zo zou het hier dus ook kunnen lijken. Hè? Dat Jezus een zachte, meelevende, maar tegelijk ook machteloze heiland is. Die er verder ook niks aan kan doen dan alleen stilletjes meehuilen. Maar dan hebben we het verkeerd begrepen. Want het Griekse woord in vers 33, dat staat voor heftig bewogen. Dat woord, dat geeft eigenlijk gemeente een gevoel van boosheid weer. Het is dus niet hetzelfde machteloze huilen als van die twee zussen bij hun broer. Het is niet hetzelfde huilen van de omstanders en van ons allemaal eigenlijk. Als we met de dood geconfronteerd worden en capituleren moeten en loslaten moeten en niks meer kunnen. Maar bij Jezus is het anders. In dat woord lees ik, hij is hier verontwaardigd, verbolgen, zegt de NBG-vertaling. Bevangt woede zijn geest, zegt de Naardense vertaling. Toorn zit erachter. In een commentaar las ik dat je het vergelijken kunt met wat een arts voelt die geworsteld heeft om het leven van een patiënt. En dan op een gegeven moment ziet dat hij de greep op het leven verliest, dat hij het niet redt. En dan kan zo'n arts ook verontwaardigd zijn. Zoveel gedaan, alles wat binnen zijn mogelijkheden lag. En het gaat goed, het gaat niet goed, het gaat mis. Nou, zo is Jezus hier kwaad over de verwoestende macht van Satan. Over de gevolgen van de zonde die hier zo duidelijk naar voren komen. Hij kan het niet hebben dat de boze het scheppingswerk van zijn hemelse vader zo heeft kapot gemaakt. Dat is wat er hierin zit, gemeente, als ik dat woord goed proef. Dat zijn de gevoelens van Jezus op dit moment. Want, dat zit erachter, God is de God van het leven. En niet van de dood. Voor God hoort de dood niet bij het leven. Zoals dat wel eens makkelijk gezegd wordt, hè, in onze dagen. Ja, nou ja. Je leeft een aantal jaren en daarna, ja, de dood. Dat is de natuur. En als je het te lang vindt duren, dan mag je vandaag de dag ook dat nog een beetje bespoedigen. Kom op, we hebben daar een vereniging voor en sluit je aan en koop de middelen en dan kun je er zelf een eind aan maken. Hoort erbij. Voor God hoort de dood niet bij het leven. Wij zijn geschapen voor het leven. Genesis 1. Alleen de ongehoorzaamheid kon dat stuk maken. Ten dagen dat gij van die boom eet, zult gij de dood sterven. Lazen we. En zover heeft de duivel ons inderdaad gekregen, lees ik dan in Genesis 3. Jezus, hij ziet het hier van heel dichtbij. En hij wordt kwaad als hij de gevolgen ondervindt. Dus Jezus weent, maar Jezus is tegelijk ook verontwaardigd, boos. Dit moet niet zo. En in de derde plaats staat er dat hij innerlijk in beroering raakte. Vers 33. En dat woord dat hier staat voor die beroering, eigenlijk verwarring, ontdekte ik, dat staat steeds daar waar het lijden van de Heer Jezus zelf ook aan de orde is. Bijvoorbeeld als hij Judas gaat ontmaskeren als zijn verrader, 13, volgende hoofdstuk, 13, 21. Dan is zijn geest in beroering, staat er. Trouwens al eerder, hoofdstuk 12, vers 27, als hij zijn lijden aankondigt, opnieuw, zijn ziel in beroering. Dus, en dan gebruikt hij hetzelfde woord, wat hij ook hier gebruikt. Conclusie, Jezus denkt hier ook aan zijn eigen lijden, dat aanstaande is. Zijn eigen dood, die voor de deur staat. Aan het feit dat hij ook zelf het graf in moet. Hier, bij dit graf, komt dat op hem af. En nog iets. De opstanding van Lazarus, die kan ook alleen maar plaatsvinden als Jezus zelf die weg van lijden en sterven en begraven worden gaat en opstaat. En vandaar dat Johannes later, alles opschrijvend, dit er hier tussen heeft gezet. Bethanië lag dicht bij Jeruzalem. Die twee blijken dus inderdaad alles met elkaar te maken te hebben. Wat in Jeruzalem gebeuren gaat, op Golgotha en op de paasmorgen, na de derde dag, dat alleen maakt het mogelijk dat er mensen waarachtig uit de dood worden opgewekt en overgezet mogen worden in een nieuw leven. En gemeente, ik denk dat we hier de diepste kern van deze geschiedenis raken. En dit is meteen ook de laatste ontroering van Jezus. Namelijk ook de wetenschap dat de laatste etappe van zijn lijdensweg nu aangebroken is. Hier in Bethanië hoort hij als het ware de hamerslagen van de steenhouwers in Jeruzalem. Die bezig zijn een nieuw graf in de rotsen uit te houwen. 3 kilometer verderop. Een graf namelijk waar hij zelf na zijn dood op het kruis terechtkomt. Bethanië, zo dicht bij Jeruzalem, zo dicht komt het bij voor hem. Johannes heeft het aangevoeld, want ook meegemaakt natuurlijk allemaal zelf en opgeschreven. En later zag hij dat verband helemaal, dat Bethanië en Jeruzalem nooit los van elkaar gemaakt mogen worden, gezien kunnen worden. Want gemeente, als je Bethanië losmaakt van Jeruzalem, weet u wat er dan overblijft? Een stunt. Want een dode opwekken, ja, dat is pas echt spectaculair natuurlijk, een mirakel. Maar de opwekking van Lazarus in dit hoofdstuk, dat is geen mirakel. Dat is een teken van zijn eigen dood en opstanding in Jeruzalem. En als we die twee losmaken van elkaar, ja, dan blijft er een kunstje over, een foefje, waar Jezus misschien applaus mee kan oogsten, zeker. Heeft dat de duivel ook niet geprobeerd, op een gemene manier, toen hij hem verzocht. Tijdens het begin van Jezus' rondwandeling op aarde. Jezus, komt nou eens mee naar het dak van de tempel. En springt u dan eens naar beneden. En dan zult u zien, dan zullen de engelen komen om u op te vangen. Nou, dat is een stunt, van heb ik jou daar. Dan hebt u alle mensen in één keer, dus heel dat kruis en opstanding niet nodig. Nou, dat soort stunten heeft Jezus nooit gewild. Alleen zijn sterven en opstanding. Jeruzalem dus. Alleen in die weg kan hij de wil van de Vader volbrengen. Alleen zo is ook het eeuwige leven zichtbaar, bereikbaar geworden. Opstandingsleven. En gemeente, daar gaat het om. Daar werkt hij naartoe. Door alles heen. Dat is het doel. De eigenlijke opdracht van onze Heer Jezus Christus. Daardoor, door Jeruzalem, in al zijn volheid, heeft hij de barrière, de scheidingsmuur tussen God en ons weggehaald. Daarom is die opwekking van Lazarus straks ook meer dan hem gewoon weer teruggeven aan het leven. Een paar jaartjes erbij. Want dat zou betekenen dat Martha en Maria dan over een paar jaar weer dit moeten meemaken op dezelfde manier. Waarschijnlijk. Nou, wat win je daar uiteindelijk mee? Nee. Hier moeten we een verdieping lager. Dat is het wonder hier juist. Want wat Jezus geeft, dat is echt leven. Dat is eeuwigheidsleven. Dat is vergeving van zonden, waar hij voor gaat betalen. Dat is gemeenschap met God. Omdat hij zonder vader was. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij nooit meer van hem verlaten zouden worden. Dat leven waar hij het over heeft, gemeente, dat is het paasevangelie uiteindelijk al voluit. Hier midden in de lijdenstijd. Want Betanië heeft alles met Jeruzalem te maken. Opstanding, dat betekent dat ik weer met God mag leven. Omdat het weer goed is tussen hem en mij. Niet alleen straks pas, hè, die kant ging Martha ook een beetje uit. Nee, nu al. Martha snapt het ook niet hoor. Toen Jezus het had over de opstanding van Lazarus, hè, hij zal opstaan. Toen mompelde Martha zoiets van, nou ja, dat zal wel, hè, op de laatste dag bij de opstanding van alle doden, daar geloven wij in, oké, dat zal dan wel. Maar ik proef in de woorden hier dat ze het eigenlijk een beetje een dooddoener vond van de Heer Jezus. Hij zal weer opstaan. Jezus zegt hier nee, niet straks een keer, nu. Want ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, zal leven, nu al. En hij zal leven, ook als hij straks gestorven is. Want wie in mij gelooft, heeft in feite de dood al achter de rug. Die is met mij gestorven, bedoelt Jezus. En zal dan ook nooit meer sterven. Want gemeente, dat mag ik geloven dan. Als Jezus voor mij de dood is ingegaan. En dat is die. Dan heeft hij mijn schuld betaald. En dat heeft hij. En als ik gestorven ben met hem, door het geloof in hem, dan ben ik ook gestorven aan mijn zonden en aan de straf en aan de vloek die over mijn leven ligt. Want geloven in hem betekent dat ik leven mag door de kracht van zijn opstanding. Nu al. Een oude uitdrukking is er. Misschien dat sommigen van u hem nog kennen, misschien ook niet hoor. Maar ik noem hem toch even. En die gaat zo, hè. Wie sterft eer hij sterft, sterft niet wanneer hij sterft. Dus als je voor je overlijden al gestorven bent met de Heer Jezus, door het geloof in hem, dan komt inderdaad een keer het moment van overlijden, als de wederkomst ons niet voor is. Maar dan sterf je niet. Want dan word je opgewacht en thuisgehaald. Zoals Jezus zijn kinderen thuis brengt. Gemeente, dat is de diepste betekenis van de woorden van de Heer Jezus. Van dit hele hoofdstuk. Ik ben de opstanding en het leven. En dan nog één ding. Want toen vroeg hij er achteraan in datzelfde zinnetje. Gelooft u dat? Ja, om die vraag kunnen wij dan dus ook niet heen. Op die vraag moet wel een antwoord komen. En als ik daar geen ja op kan zeggen, dan blijft het leven inderdaad om te huilen. Want dan is het verdriet en de rouw en de dood het laatste. Sterker nog, dan komt er nog iets veel erger dan de dood. De natuurlijke dood. Nee, dan komt er een eeuwige dood. Alleen, wanneer ik ja mag zeggen, van harte, soms aarzelend misschien, maar toch vertrouwend, ja mag zeggen op die vraag van de Heer Jezus, gelooft u dat? Dan mag ik weten, het is goed. Want Jeruzalem is een feit. En al leef ik nu nog in Betanië, met alle gebrokenheid en tekort en verdriet en teleurstelling, in Jeruzalem is het gebeurd. En dat geldt voor eeuwig. Gelooft u dat? Jezus wil niet liever dan dat we daar ja op zeggen. Sterker nog, hij geeft het ook. Hij zegt het voor. En ik mag het nazeggen. Vertrouwend op hem. Dat heeft Jeruzalem mij geleerd. Amen. We gaan nu zingen, gemeente, van Psalm 56. En daarvan de versen 4 en 6. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen nieuwe fles vergaard. En ook het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. 56, 4 en 6. Wij willen nu samen danken en bidden. Heere, wij komen u danken voor uw woord. Het mocht ook vanavond weer open gaan in ons midden en wij waren getuigen van een gezin waar u, Heer Jezus, graag kwam. Waar liefde was voor u en van u. Wat mooi. Zulke gezinnen. Wij bidden u. Mogen we daar ook iets van herkennen in onze eigen gemeente, in onze eigen situatie, in ons eigen gezin. En toen gebeurde ook in dat gezin iets ergs. Lazarus, een van de drie gezinsleden, stierf na een korte ziekte. Het verdriet was groot. En de vragen ook. Waar is God? Waar blijft Jezus? Ziet hij het wel? Het is soms herkenbaar. Maar Heere, we mochten het zien en horen. U zag het terdege. En u was er. Alleen op uw tijd. En op uw manier. Maar uw liefde voor hen is nooit weg geweest. Dat mogen wij toch ook weten. Zo ziet u naar ons om. En dat kunt u, omdat Jeruzalem vlakbij was. En omdat het in Jeruzalem gebeurd is. De weg die u ging, aan het kruis, het lijden, het sterven, de begrafenis en de opstanding. Daarom kan er in Betanië en in Ochten en in Nederland en overal waar uw gemeente is, mag er geleefd worden uit dat opstandingsleven. Heere, we danken u voor het onbegrijpelijke wonder dat u ging, Heere Jezus, via Betanië. En wat was het moeilijk en wat voelde u dat ook, maar dat u ging naar Jeruzalem, dat u ging in de duisternis, de eenzaamheid, het zweet tot bloed, de rug gegezeld, de handen doorboord, het lichaam begraven. Voor ons. En toen kwam ook de vraag nog uiteindelijk. Geloof je dat? En Heere, mag het dan zo zijn, ook in deze lijdenstijd weer, dat ons antwoord voluit ja mag zijn. En dat we uitzicht mogen hebben, zelfs over dood en graf heen, op het leven dat u voor uw kinderen hebt bereid. En Heere, dat gaat niet zonder vragen. En wij brengen ook bij u de pijn, het verdriet dat er is, ook hier, om het overlijden van iemand die ons lief is. Het verdriet dat er is om de lege plek die kwam kort of misschien veel langer geleden al. Heere, u weet wat dat betekent. Wilt u erbij zijn, zoals u er daarbij was. Wij brengen ook bij u het verdriet dat afgelopen week kwam. Na dat busongeluk in die tunnel in Zwitserland. We dragen aan u op, alle betrokkenen, ouders, broertjes en zusjes, onderwijzend personeel, de bevolking van de dorpen. En dan schieten woorden tekort. Maar uw arm is niet verkort. We hebben dat vanavond gezien, Heere God, laat het merken. Ook als deze komende week opnieuw een emotievolle week zal zijn. Voor allen die het betreft. Heere, wij dragen ook aan u op ons koninklijk huis. onze koningin en allen die haar lief zijn. Ook met de zorgen die daar gekomen zijn, rond prins Friso. Neem hen in uw hoede, Heere, en mogen ze ook zien op u, de Heer Jezus. We bidden u voor hen die verantwoordelijkheden dragen in de kerk, in de politiek, in het landsbestuur, maar ook plaatselijk. We bidden u voor mensen die op vooraanstaande posten staan. En we denken ook aan hen die dat vanuit uw woord willen doen. Dat is niet gemakkelijk in deze tijd. Geef hen wijsheid, vertrouwen. En geef, Heere God, dat zo ook de zorg en de situatie in ons land. Ja, we mogen dat in uw hand geven. Wil u er uw werk mee doen? We bidden u voor Israël. Uw eigen volk, Heere God, mag daar ook oog zijn voor de Messias, de Heer Jezus Christus, voor Jeruzalem. Zo dichtbij. Zo bidden wij. En wij vragen u, wilt u ook vergeven wat niet was, zoals u het bedoelde in deze dienst vanavond. Maar wil uw woord zegenen, dat het met ons mee mag gaan, dat we eruit leven mogen, dat het ook gezien mag worden. En dat ons antwoord op de vraag van de Heer Jezus, gelooft u het, positief mag zijn. Dat bidden we in zijn naam. Amen. Dan is ons slotzang Psalm 42 en daarvan de versen 4 en 5. Ik denk aan u, o God, in het klagen, maar de Heer zal uitkomst geven. Psalm 42, 4 en 5, nadat u uw gaven hebt kunnen geven. Gemeente, ga nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.